Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Dit jaar werden er ongekend veel goede games uitgebracht. Maar ondertussen kampt de sector met geldproblemen en flinke ontslagrondes. Gamejournalist Len Maassen zocht uit wat er aan de hand is en vraagt zich af: staat de gamewereld op een keerpunt?
...2023 is een ontzettend goed gamejaar geweest. Of het nou gaat over games op PlayStation, Nintendo Switch of de Xbox of zelfs gewoon op PC. Eigenlijk had elke gamer wel een fantastisch spel om te spelen. En je had natuurlijk The Legend of Zelda Tears of the Kingdom voor de Nintendo-fans.
I know why I am here. It's something only I can do.
Je had de rare arthouse game Alan Wake 2 voor zij onder ons die van rare dingen houden.
How do you run from an idea? From a story that lives in your head?
En op PlayStation had je natuurlijk Marvel Spider-Man 2, een fantastische superhelden game.
This is my power. My responsibility. I am Spider-Man.
Games zijn in 20 jaar eigenlijk nog nooit zo goed beoordeeld door de critici. Maar op hetzelfde moment dat we op dit hoogtepunt zitten, gebeurt er aan de achterkant wel iets heel erg naars en opvallends. En dat is namelijk dat er ongelooflijk veel ontslagen zijn gevallen bij gamebedrijven wereldwijd. Via de website videogamelayoffs.com wordt bijgehouden hoeveel mensen ontslagen worden. De teller staat inmiddels op zo'n 9000 man. In de game-industrie werken wel een paar honderdduizend mensen, maar toch, het is voor de industrie best wel een klap. Het roept de vraag op of we met deze enorme groei en de toename van de kwaliteit van de games in de game-industrie niet tegelijkertijd op de rand van de afgrond terecht zijn gekomen.
Ja, Len, jij bent zelf een beoordeler van games, een gamecriticus. Kan jij eens vertellen, waar worden die games op beoordeeld?
Nou, vroeger ging dat best wel puntsgewijs. Dan had je vaak een lijstje van, oké, hoe ziet het er grafisch uit? Speelt dit lekker? Draait het goed op deze machine? En dat soort zaken. Tegenwoordig kijken we soms wat holistischer als gamecritici. Wat is de algehele ervaring van dit spel? Wat probeert de game te doen met de gameplay die erin zit? En voel ik dat ook echt overkomen? Anderzijds wordt er door sommige gamecritici juist weer heel erg gekeken naar de technische details. Die zijn alleen maar mooier en gedetailleerder geworden. Denk bijvoorbeeld aan hoe realistisch is het licht dat op een gebouw valt. Maar ook rollen de golven in deze zee heel erg goed. Weet je, hoe prachtig is deze game en hoe technisch is dat in elkaar gedraaid? Gameontwerp is sowieso een beetje een bijna artistiek kladderig fenomeen. Waarbij heel erg specifiek moet worden getest hoe dingen aanvoelen. Bijvoorbeeld als je in een schietgame zit en je hebt een shotgun. Dan moet een gameontwikkelaar echt gaan zoeken naar, oké, wat is het juiste geluid en het juiste gevoel van dat geweer om de speler het idee mee te geven dat ze iets heel krachtigs in handen hebben. Op allerlei dat soort punten kan het fout lopen bij gameontwerp. Kan ook heel goed gaan. En als gamecriticus moet je een beetje leren om dat aan te voelen en dat te beschrijven naar de spelers toe. Dit jaar waren er dus heel veel games waarbij op al dit soort gebieden, al dit soort feeling dingen en de details en alles, was het gewoon spectaculair goed. Maar wat echt opviel dit jaar in de beste games van het jaar was de keuzevrijheid.
Wat bedoel je dan met keuzevrijheid? Wat houdt dat in?
keuzevrijheid is eigenlijk een heel breed begrip. Het komt er in feite op neer, je moet de speler het gevoel geven dat ze complete autonomie hebben om te doen wat ze willen. En dat kun je op verschillende manieren insteken. Je kan tegen mensen zeggen, hey, hier heb je een heel mooi groot gebied en je kan rondlopen waar je naartoe wil. Zoek het zelf maar uit en dan stiekem aan de achterkant een beetje sturen. Je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld bij heel veel keuzes fysiek bij een speler neer te leggen. Hey, je kan hier naartoe, je hebt hier een deur, wat wil je met die deur doen? Wil je hem een beetje losmorrelen? Wil je hem kapot schoppen? Wil je gaan praten tegen die deur en hoop dat er iemand achter zit? Dit zijn de keuzes die je hebt, wat wil je doen?
En heb je dan ook een voorbeeld van een game waarbij dat dit jaar echt goed gelukt is?
Afgelopen week waren er de Game Awards. Het lijkt een beetje op de Oscars, maar dan net anders.
Good evening everyone and welcome to the Game Awards.
En er was één grote winnaar die er met een groot gedeelte van de prijzen vandaan liep.
And the game of the year is Baldur's Gate 3.
Baldur's Gate 3 is een spel wat gebaseerd is op Dungeons & Dragons. Dat is een spel wat je normaal om de keukentafel speelt. Waarbij je een spelleider hebt die de rest van de spelers begeleidt in een scenario waarin zij allemaal hun eigen personage besturen. En daarover zelf mogen zeggen wat hij gaat doen. In het geval van de game bestuur je een team van avonturiers. Die wakker worden met een soort parasiet in hun hoofd. En die gaan op zoek naar een medicijn om dat mee op te lossen. Nou, ik zal eens even een kleine scène uit de eerste acte toelichten, want geen spoilers. Zeg, stel je voor, je loopt met je team van 4 avonturiers door een mooi bos. En daar zie je een eekhoorntje. Het heeft een naam, Timber, en je kan erop klikken. En dan begint die eekhoorn een beetje te praten. En je ziet hoe de personages naar de eekhoorn toe lopen. De eekhoorn die springt omhoog en die bijt opeens in je voet.
The squirrel lunges at your foot and bites it.
En dan krijg je een menu voor je neus waar dan 2 opties op staan. De eerste is probeer deze eekhoorn te bestuderen. Die optie heb je alleen maar als je een bepaalde karaktertrek hebt, waardoor je heel veel kennis hebt van dieren. De andere zegt schop de eekhoorn. Je schopt de eekhoorn en die vliegt tegen een boom aan en valt neer in een plasje bloed. En een vampier die je bij je hebt zucht, waarom doe je dat nou?
What did you do?
Dat is zo'n verkwisting van bloed.
Oh, it's everywhere. You ruined a perfectly good snack.
You claim victory over the squirrel. Though you're not sure why you were fighting to begin with.
En de keuzes die je maakt in het geval van zo'n eekhoorn, die hebben dan invloed ook op de rest van het spel?
Nou, de keuze rond de eekhoorn zal waarschijnlijk weinig impact hebben op de rest van het verhaal. Maar op dezelfde manier kom je later ook andere grote belangrijke keuzes tegen. Die bijvoorbeeld iets kunnen zeggen over de manier waarop het verhaal van de vampier of het verhaal van het spel in het algemeen. En hoe je bijvoorbeeld het medicijn voor die parasiet gaat vinden.
Dus je hebt zelf heel veel ruimte zeg maar, om het verhaal van de game in te vullen, hè, als ik jou goed begrijp.
Ja, precies. Iedereen die Baldur's Gate speelt kan een beetje zijn eigen verhaalervaring uithalen op basis wat hij of zij zelf belangrijk vindt.
En is dat ook de reden dat jij en andere critici zo lyrisch zijn over dit spel?
Ja, zeker. Want het is heel erg moeilijk om dit op deze manier en op deze schaal te doen. Het is heel erg arbeidsintensief. Ze hebben er 6 jaar aan gewerkt met zo'n 2000 man. Om alleen maar al uit te denken wat alle gamers zouden willen doen op een bepaald moment. Wat voor opties ze zouden willen hebben, dat kost veel werk. En om daarna ook nog eens neer te zetten hoe dat eruit moet gaan zien en wat voor consequenties het verderop in het spel moet hebben. Het is gewoon heel erg arbeidsintensief.
En kan jij aanwijzen wat er dan achter zit? Ik bedoel, waarom is 2023 zo'n goed jaar geweest voor dit soort games?
Nou ja, het is zeker in de jaren voor de pandemie klotste het geld echt tegen de muren in de game-industrie. Dat kwam onder andere omdat de game-industrie groeide elk jaar gewoon. Er werd steeds meer uitgegeven aan games. Daarnaast waren de leningen ook gewoon heel erg goedkoop vanwege de lage rentes. Toen gingen we ook nog eens de coronapandemie binnen, waarin iedereen thuis zat en alleen maar games aan het spelen was. Dus er was ongelooflijk veel geld en dat werd ook uitgebreid in games, in gamebedrijven gestopt. En er leek geen einde aan te komen. En toen kwam er opeens wel een einde aan.
Ja, want wat is er nou precies aan de hand in de game-industrie?
Je ziet eigenlijk dat de positieve wind die de game-industrie de afgelopen jaren zo omhoog stuwde, nu helemaal is gedraaid. Mensen zijn minder gaan spelen, de rentes zijn omhoog, dus geld lenen is duurder geworden. En ondertussen hebben veel gamebedrijven voornamelijk al dat extra geld gebruikt om investeringen te doen en niet om zichzelf voor te bereiden op deze winter waar we nu in feite in terecht zijn gekomen. En dat zie je dus ook terug in hoeveel er in de kosten geschrapt worden. Daarbij is het heel gemakkelijk om snel te schrappen door mensen te ontslaan in vrij korte tijd eigenlijk. En dat is behoorlijk zorgwekkend.
En waarom is dat zo zorgwekkend?
Game-industrie en games maken is een ontzettende complexe business. Het duurt heel erg lang voordat mensen die in het vak zitten ook echt goed op het hoogste niveau kunnen meedraaien. En dat heeft er gewoon mee te maken dat je in de game-industrie ben je constant aan het itereren, zoals ze dat wel noemen. Dus je maakt iets en je kijkt hoe een gamer daarop reageert en je past het een klein beetje aan. En het zoeken naar hoe je op een juiste manier een functie in een game en zo aanmaakt, dat kost veel tijd. En hoe meer ervaring iemand heeft, hoe minder tijd dat kost. Die rollen zijn ook vaak heel specialistisch. Een mooi voorbeeld is bij het Nederlandse Guerrilla Games hebben ze iemand die alleen maar wolken maakt. Omdat dat ook gewoon op zich een enorm belangrijk, moeilijk vak is. Nou, daar komt ook bij kijken dat mensen sowieso de game-industrie al heel snel verlaten. Het is een beetje een passie-industrie. De werkdruk is ontzettend hoog. De lonen zijn niet zo hoog. Mensen maken soms wel dagen van 12 tot 16 uur. Dat was zeker vroeger heel normaal. Daar komt nu iets meer weerstand tegen. Maar dan nog houden ze het vaak niet langer dan 5 jaar vol. En de kans is dus ook goed dat de mensen die nu hun baan verliezen uiteindelijk niet meer terugkomen in die game-industrie. Omdat dat zo'n harde molen is en omdat het vrij lastig kan zijn om toch weer opnieuw te beginnen ergens.
En door dan zo te snijden in je personeel, dan bespaar je nu misschien op kosten. Maar het kan dus ook zijn dat je daarmee de toekomst van je eigen bedrijf en misschien wel de hele industrie heel veel schade toebrengt.
Ja, zeker. Het heeft ook op andere niveaus consequenties voor de creativiteit binnen gamebedrijven. Want er borrelen een hele hoop ideeën op bij gamemakers. Maar een idee heb je niet zo heel erg snel uitgebouwd naar een commercieel succesvolle game. Dus die moeten een tijd borrelen. Gamemakers moeten erover praten, over nadenken achter de schermen. En als je vervolgens een hoop van die gamemakers ontslaat, dan heeft dat natuurlijk een consequentie voor de diversiteit aan ideeën die er in games kunnen worden veranderd. En dat is ook iets waar ik over sprak met Joost van Dreunen. Hij is een professor gespecialiseerd in de zakelijke kant van de game-industrie aan de New York Stern School of Business.
Dat idee blijft bij zo'n uitgever die dat dan vervolgens ergens in de vriezer gooit. En dat zien we dan ook nooit meer. Weet je wel? Dus die kijkt puur en alleen naar de 1 of 2 of de paar dingen die dus wel geld verdienen en al die andere kleinere projecten die misschien veel interessanter zijn, daar hoor je dus nooit meer wat van. Maar die kunnen dus ook niet weer worden opgepikt en uitgebouwd door de mensen zelf.
En het kan ook zijn dat de game-industrie hierdoor een stap terug in de tijd zet.
De game-industrie heeft historisch gezien een opmaak die heel erg homogeen is. Het zijn voornamelijk mannen tussen de 18 en 34... die dus games maken en games spelen. En de laatste 10, 15 jaar is dat eindelijk een beetje aan het veranderen. Je ziet dan een toetreding van een grotere diversiteit van mensen. Op het moment dat er dan zo'n verschuiving is, als het dan niet goed gaat met de industrie, zijn dat, nou, juist dat soort mensen eigenlijk de meest kwetsbare personeelsleden, die zijn dan ook het eerste weg. En die zeggen, ja, bekijk het maar, ik ga wat anders doen. En dat is eigenlijk een gemis. En dat is nou juist waarom dat op lange termijn zo irritant is voor iedereen.
Dus ja, je ziet dat dit op heel veel verschillende manieren zorgelijk zal zijn voor de toekomst.
En zijn er nou in die sector veel bedrijven die zich inmiddels achter de oren krabben en denken van hoe moet het eigenlijk verder met ons?
Ja, je ziet best wel dat game studio's zich daar zorgen over maken. En dat is ook terecht, want veel van de uitgevers die veel gamebedrijven hebben opgekocht de afgelopen tijd zijn nu ook aan het snijden. Dat zie je onder andere bij Embracer. Dat is een grote Europese uitgever die veel Europese bedrijven heeft aangekocht. Die is nu heel erg aan het schrappen in de personeelsbestanden van de verschillende studio's die heeft. En sluit zelfs sommige historische studio's. Zoals Volition, een gamebedrijf dat al sinds de jaren 90 spellen maakt en de afgelopen jaren bekend was met een soort van Grand Theft Auto-achtige gameserie, Saints Row. Daar zit heel veel ervaring, zit heel veel geschiedenis en die is er nu niet meer.
En Len, met deze trends in het achterhoofd en de gamewinter voor ons, wat verwacht jij nou, wat voor impact zeg maar dat gaat hebben voor de ontwikkeling van games de komende jaren?
Dat is altijd lastig te zeggen, want de game-industrie sukkelt eigenlijk al jaren een beetje voor. Deze trends speelden al een klein beetje op de achtergrond. Wel is er een goede kans dat we zullen zien dat games misschien vaker uitgesteld worden of dat er juist minder ervaren werk ingestoken wordt en dat ze daardoor minder goed zijn. Daar is zeker een groot risico op. En de durf, de goede kans dat de durf ook een beetje gaat verdwijnen. En dat we gekke experimenten en gekke uitspattingen zoals we de afgelopen jaren hebben gezien misschien niet zo snel meer zullen zien. Dat een game als Baldur's Gate 3 bijvoorbeeld het zo goed doet, dat was ook niet te verwachten van tevoren. Dus je kan makkelijk zien dat een risicomijdend bedrijf misschien ervoor zou kiezen om die game niet te maken.
Ja, dus dan krijg je een beetje wat je in de filmindustrie ook al hebt gezien. Alleen nog maar vervolg op superheldenfilms, om het even zo te vertalen, maar dan de game variant daarvan.
Ja, precies. Wat je ziet is bedrijven als Electronic Arts maken sportspellen zoals FIFA, wat vroeger FIFA heette. Die zullen gewoon door blijven gaan met het maken van de FIFA's van de wereld. Want dat zijn een soort geldprintmachines en je hoeft er elk jaar maar een klein beetje aan te veranderen. Maar ja, games als Alan Wake 2, wat is heel erg experimenteel en absurdistisch is bijvoorbeeld. Nou ja, het was al een hele klus voor de makers om daar geld voor te krijgen van uitgevers. Maar ze dat de komende jaren zullen lukken, dat is ook maar even een tweede.
Ja, hey, en hoe kijken gamers daar tegenaan? Ik bedoel, je kan ook zeggen van we zijn nu verwend, hè, in 2023 helemaal, maar de afgelopen jaren fantastische spellen gehad. Je kan ook zeggen, de sector heeft het even moeilijk. We zullen het even met wat minder goede games moeten doen de komende jaren.
Ja, gamers blijven een hele brede groep. Dus wat ze verwachten en willen uit games is ook anders. En je ziet daarin ook dat de reacties heel erg verschillen. Je hebt mensen die zoiets hebben van ja, de game-industrie heeft al 10 jaar lang geen games gemaakt die ik leuk vind. Dus waar heb je het over? Tot aan mensen die zich echt heel erg zorgen maken over de omstandigheden. En die juist meer experimenteel creatief werk willen zien. Waarvoor mensen niet worden uitgebuit. En je ziet dus ook een veel voorkomende meme, oftewel een soort grap terugkomen van ik wil games die er slechter uitzien en die korter zijn en daar maak ik geen grap over. En wat ze daarmee bedoelen is eigenlijk, ja, ik wil dat mensen niet meer zo uitgebuit worden en niet meer zo hard hoeven werken, dan maar ietsje minder die games, zolang de game-industrie zoals die is maar kan voortbestaan.
Dankjewel, Len.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruighok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.